Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over het veiligheidsdomein.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Veiligheid wordt nog altijd gebruikt als argument om vrijheden in te perken. Meer camera's, meer bevoegdheden voor politie- en inlichtingendiensten, meer digitale surveillance, meer gezichtsherkenning. Alles voor die zogenaamde veiligheid. Ik heb een aantal recente voorbeelden uitgezocht over huisbezoeken aan demonstranten door de politie, het gebruik van algoritmes en het negeren van bewaartermijnen bijvoorbeeld. Want maken die zaken het er nu echt allemaal veiliger op in dit land? Ik ga erover in gesprek met onze expert veiligheid Lotte Houwing. Hoi Lotte.
Hey Inge.
En natuurlijk met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi.
Maar eerst Evelyn, hoe was het op het internet deze week?
Leuk.
Ja?
Ja, ik had voor mijn gevoel een beetje een ouderwets internetweekje.
En wat houdt dat in?
Memes.
Hives.
Hives, dat bestaat niet meer, Lotte.
Ouderwets.
Ja, er was natuurlijk eind maart het akkefietje van de Atlantic-journalist. Die werd toegevoegd aan een signalgroep van ja. De vicepresident van Amerika. En eigenlijk zijn er de afgelopen maanden maar nog steeds best wel veel memes gemaakt hierover. Ja, ik heb me daar gewoon lekker in gewenteld. Ik kwam ook een heel grappig bericht op Blue Sky tegen van Moxie Marnenspijk, de oprichter van Signal. Die zei, there are so many great reasons to be on Signal, now including the opportunity for the Vice President of the United States of America to randomly add you to a group chat for coordinating sensitive military operations. Maar heel veel hele leuke memes, heel veel plaatjes van Pino. Die okay. Wordt toegevoegd aan allerlei leuke situaties.
Waarom Pino?
Ja, nobody noticed the reporter in the room. En dan natuurlijk gewoon Pino, die heel groot en heel aanwezig en geel is.
Oh ja, de Amerikaanse Pino is geel natuurlijk. Ik dacht als Nederlander aan een grote blauwe vogel.
Oké. Ja. Nee, geel werkt denk ik wel beter. Maar
als signaalkleur, ja.
Maar The Daily Show had ook, daar was iedereen ook verbaasd over, dat die echt iets grappigs hadden gedaan. Allemaal grappige plaatjes, screenshots gepost van chat, soort van fake chatberichten. Waaronder een van JD fans, wiens profielfoto steeds groter wordt. En dan gaat hij een soort van in de chat zeggen, hey, who's doing that? Oh no, it's bigger again. Ja, dus gewoon, het is gewoon heel leuk, het is gewoon heel leuk. En ondertussen gaat het al zo lang door dat we gelukkig een hoop websites zijn die al die memes verzamelen. Dus ja. Dan kun je gewoon endless scrollen door het belachelijk maken van deze mensen.
Heerlijk. En dan is er ook al vast een voorselectie gedaan.
Precies.
Waardoor er een soort van kwaliteitscontrole is.
Ja. Ja, en ik weet niet of dat altijd zo is, maar er zijn ook weer een soort van commentaren op het recyclen van oude memes waarvan we nu eigenlijk vinden dat ze niet meer zo gepast zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld die profielfoto die steeds groter wordt, daar wordt het hoofd van JD Vance wordt daarin steeds meer bloten. Dus hij wordt een soort van steeds dikker gemaakt. Mm-hmm. En ik was dat eigenlijk vergeten, maar dat was ooit, vonden we dat grappig om te doen. Mm. Dus mensen dikker maken. Mm. Als een manier om ze te shamen. Mm-hmm. Want dik is dan blijkbaar schaamtevol. En die is dus ook weer hierin weer hergebruikt. Dus dat is, vind ik wel grappig aan memecultuur, dat er natuurlijk ook weer wordt teruggegrepen naar oude memes en die worden hergebruikt. Dus er ontstaat een soort van grap binnen de grap, voor de mensen die het weten. Maar goed, daar zijn dus soms ook grappen hergebruikt die we niet meer zo grappig vinden. Maar daar wordt dan ook wel weer op een leuke, interessante manier over geschreven. Dus er is ook weer meteen heel veel, ja, hoe noem je dat, soort cultuurkritiek op de memes. Ja,
heerlijk.
Dus ik heb me heel goed vermaakt.
Het klinkt echt inderdaad als een ouderwets weekje internet.
Nou,
ik ben het helemaal met je eens. Ja. Wat is nou wijsheid? Hoe gaan we mensen hiernaar verwijzen? Gewoon naar zo'n verzamelsite,
dat denk ik.
Hè?
Ja.
Niet naar alle individuele memes die versnipperd over het internet staan.
Nee, ik heb mijn top 1 verzamelpagina voor je geboekmarkt.
Top. Dan gaan we die delen in de show notes. Dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering op onze website. Wist jij niet, hè, Evelyn?
Nee.
Weet je het nu, onze show notes. Bedankt voor het delen.
Yes.
En kijk uit, nu alweer uit naar over 2 weken. Ik zei het net al even in de inleiding. We gaan het hebben over het veiligheidsdomein. Prachtige paraplu-term. Lotte, jij werkt bij Wits of Freedom al flink wat jaren inmiddels op het onderwerp veiligheid.
Jazeker, al 6, denk ik.
6 jaar. Nou, dan kan je vast iets zeggen over dingen die opvallen in de ontwikkeling binnen dat domein.
Ja, zeker. Eigenlijk veel. Maar een aantal dingen die samenhangen die ik daar graag even uit wil lichten. En dat is eigenlijk dat de term veiligheid binnen dat domein heel beperkt vaak wordt opgevat en ingevuld. Je zei het eigenlijk al heel goed in de inleiding. Het komt vaak neer op meer bevoegdheden voor bijvoorbeeld een politie of de geheime diensten. Meer camera's, vooral meer in de vorm van controle en repressie. Terwijl er ook een scala aan andere maatregelen te nemen zijn die bijdragen aan de veiligheid van mensen, die veel meer een soort probleemoplossend van aard zijn. Waar controle en repressie toch eigenlijk vooral een soort symptoombestrijdingsmaatregelen zijn. En de maatregelen die worden genomen leiden eigenlijk bijna allemaal tot veel meer dataverzameling. Wat er dan weer toe leidt dat de burger steeds transparanter wordt voor de overheid. Er wordt steeds meer over ons verzameld, waar allemaal beelden over ons gemaakt kunnen worden. Terwijl die overheid andersom voor de burger eigenlijk steeds ondoorzichtiger wordt. Het is voor ons helemaal niet zo duidelijk wie nou precies welke gegevens over ons verzamelt, hoe dat gebeurt, met wie dat wordt gedeeld, wat ermee gebeurt, waar het terecht komt, noem maar op. En er komt eigenlijk dan nog bij dat er op het gebied van toezicht, dat blijft eigenlijk heel erg achter bij al die uitbreidingen, wordt soms zelfs afgeschaald of rechtsbeschermingsmiddelen blijken heel erg ineffectief. En deze hele optelsom zorgt eigenlijk voor dat de burger erg kwetsbaar is tegenover de overheid. Dus wij vragen ons de laatste tijd eigenlijk steeds vaker af, wie beschermt nou eigenlijk de burger tegen de overheid?
Ja, en zorgt het wel echt voor die veiligheid? En voor wie dan?
Precies.
Ik zei het net al even in de inleiding. Ik heb een aantal voorbeelden uitgezocht uit de, nou, ik moet zeggen, semi-actualiteit. Laten we zeggen, vanaf begin van dit jaar. Die ik even met je langs wil. Omdat daar volgens mij wel allemaal dingen in zitten van de voorbeelden die je noemt. Die we dan wellicht nog wat verder uit kunnen diepen. Het eerste waar ik aan moest denken waren de huisbezoeken die de politie de afgelopen tijd regelmatig heeft gebracht aan activisten. Dus mensen worden dan naar aanleiding van het bezoeken van bijvoorbeeld een demonstratie of een post op social media daarover thuis even door de politie opgezocht. Mij lijkt dat super intimiderend. En ik vroeg me af, mag de politie dat zomaar doen, even langsgaan bij demonstranten?
Nou ja, het is natuurlijk zo dat even aanbellen ergens bij een deur om een gesprekje te beginnen. In al deze onschuld zou in theorie iedereen dat natuurlijk mogen. Dus ook de politie. Maar dat is wel in die onschuld. En het klopt heel erg wat je zegt. Ja, als jij het je voorstelt, dan voelt dat al enorm intimiderend. In de verslagen van mensen die dit is gebeurd, komt dat ook heel erg naar voren. En daar verliest deze gebeurtenis natuurlijk ook al die onschuld. Op het moment dat het zo intimiderend is, dan is dat niet meer zomaar even aanbellen. Dan is dat in een bepaalde context. En de context is dan, dit zijn demonstranten en de politie wil daar graag informatie over verzamelen. Heeft daartoe allerlei middelen om dat te doen en kiest ook bewust voor dit middel. Daar zit die intimidatie ook wel degelijk in. En dan de vraag, ja, mag dit? Nou, natuurlijk niet. Want in Nederland hebben we gewoon vrijheid van meningsuiting. We hebben ook een recht om te demonstreren. En op deze manier worden mensen daar toch best wel in tegengewerkt. Het is enorm intimiderend en dat werpt een drempel op om bijvoorbeeld op sociale media op te roepen dat jij naar een demonstratie gaat en dat het vet is als andere mensen ook gaan of om erheen te gaan. Dus nee, dit is helemaal niet oké.
Nee, want dan staat er dus inderdaad ineens een agent of waarschijnlijk 2 agenten in uniform aan de deur om daar even een gesprekje over te voeren. Hoe komen ze dan eigenlijk aan die gegevens? Dus hoe weten ze dat ik degene was die op de Dam stond en dat ze het dan nodig vinden om toch even langs te komen?
Ja, dus ze kijken op sociale media mee, op bepaalde thema's. Dus ook voor bepaalde demonstraties, wie doet daar oproepen toe? die zegt te gaan sociale media monitoring is daar dus een middel voor. En er zijn ook eerder, is het gebeurd dat ze in appgroepen zijn geïnfiltreerd. En ook in appgroepen wordt natuurlijk heel veel gesproken over demonstraties of worden ze soms georganiseerd of... Daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Dus daar zitten ze soms ook in. Ja, zo komen ze natuurlijk dingen te weten. En dan kunnen ze in de basisregistratie personen een adres opvragen.
En ja, gebruiken ze ook langs. Gezichtsherkenning bij demonstraties?
Nou, dat is een beetje wat dat betreft een onduidelijk verhaal. Je hebt al die grote camerawagens. Mm-hmm. En daar zitten camera's op die die functionaliteit wel hebben. Maar de politie zegt zelf dat ze dat niet gebruiken. Ja. Dan zou je er maar van uit moeten. Maar het blijft natuurlijk wel ongemakkelijk. En dan vraag je natuurlijk af, ja, is het dan niet gewoon beter om te kiezen voor hardware die niet zo duidelijk die functionaliteit heeft? Want nu laat je in ieder geval de angst bestaan dat het toch gebeurt.
Ja.
Ja, en het zijn denk ik ook dan steeds weer keuzes van bijvoorbeeld individuele agenten of een individueel korps, of ze nou wel of niet dan bijvoorbeeld bij mensen langsgaan. Met het gebruik van Clearview zagen we bijvoorbeeld ook dat wordt officieel niet gebruikt, maar wordt wel gebruikt door individuen. Dus daar wordt het natuurlijk wel een, nou ja, wordt de lijn gewoon heel vaag tussen wat mag, wat niet. En wat moet je willen? Wat is wenselijk?
Ja, je ziet natuurlijk dat met name bij de politie de taakomschrijving is heel erg algemeen geformuleerd. En ergens dient dat natuurlijk ook een doel. Als jij gewoon op straat bent en jij moet alles een beetje in goede banen leiden, weet je niet wat er van tevoren gaat gebeuren. Dus weet je ook niet in theorie wat je van iemand vraagt. En kan het soms nodig zijn, stel er gebeurt ergens in een straat iets, dan is het natuurlijk best logisch dat een politieagent ergens kan aanbellen, het huis er tegenover of zo, om bijvoorbeeld te vragen van, hey, er is net dit gekke iets gebeurd, heeft er misschien iemand iets gezien? En in die context is het dan best normaal dat een agent aanbelt. Dus je wil niet een regeltje maken, de politie mag nooit ergens aanbellen. Dus je moet iets overlaten aan het inschattingsvermogen van agenten. Maar het lijkt er ook wel op dat er wel heel veel ruimte zit. En met name bij iets als het demonstratierecht is het helemaal niet de bedoeling. Kunnen we dit blijkbaar niet overlaten aan die inschatting van individuele agenten? Want dit gaat natuurlijk heel erg mis. En dan ligt de verantwoordelijkheid toch wel gewoon bij het instituut om heel duidelijk te maken van dit is niet iets wat wij doen.
Ja, en je zegt het is niet de bedoeling. Wat is het gevaar ervan dat individuele agenten of nou ja, een stad zegt onze agenten gaan dit doen?
Nou, dat ligt eigenlijk met name in dat intimiderende effect. We willen in een democratie dat mensen zich vrij voelen om gebruik te maken van democratische rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, zoals het recht op demonstratie. Dat moeten ze in vrijheid en in veiligheid kunnen doen. Dat moet niet zo voelen van, oh jee, als ik nu naar deze demonstratie ga, dan heb ik straks ook de politie op de deur of voor de deur. Of, oh, ik had al de politie voor de deur, dus nu durf ik helemaal niet meer naar die demonstratie te gaan. Want blijkbaar houden ze mij specifiek in de gaten. Dat lijkt me een heel a-relaxed gevoel. En dat strookt helemaal niet met het faciliteren dat mensen zich vrij en veilig voelen en dat ook zijn om hun mening te uiten of om te demonstreren. Dus dat heeft natuurlijk impact qua hoe je je voelt op een individu, maar ook op een veel hoger niveau. Als mensen daarom niet meer hun stem laten horen, dan missen we die stemmen in dat publieke debat. En op die manier schaadt het direct de hele democratie.
En het geldt natuurlijk ook niet alleen voor de persoon bij wie de politie heeft aangebeld, maar misschien dat mensen ook denken, ik zit helemaal niet op te wachten dat de politie bij mij komt aanbellen.
Exact, dus ik ga niet deze oproep delen, of ik ga niet naar deze demonstratie, of ik ga niet meer mijn mening geven. Ja. En dan stoppen mensen met zich uitspreken.
En het heeft voor mij ook nog wel een ander effect, misschien voor jou ook wel, namelijk dat het de legitimiteit van de politie verzwakt. Dus door dit soort dingen te doen, verliest de politie aan legitimiteit, aan betrouwbaarheid, aan het idee dat de politie er ook voor mij is.
Ja, enorm. Dat is ook interessant, denk ik, wat je ziet binnen dat veiligheidsdomein. Dat mensen al heel snel denken ook, oh, veiligheid, oh ja, dat heeft van alles te maken met de politie. Maar die relatie is op dat moment dus heel dubbel.
Ja.
Want op dat moment zorgen ze niet voor veiligheid. Ze geven mensen een heel onveilig gevoel.
Ja.
Volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorpraten, maar we moeten verder. Follow the Money bracht begin dit jaar een artikel naar buiten over het Openbaar Ministerie. Zij gebruiken al zo'n 10 jaar een algoritme om in te schatten of een jongere opnieuw de fout ingaat nadat hij in aanraking is geweest met de politie. En de onderliggende aannames en de voorspellingen van dat algoritme, die blijken helemaal niet betrouwbaar te zijn. Dat blijkt overigens onder andere uit eigen onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit soort algoritmes kennen we natuurlijk. Zoals het ProKit-algoritme dat in Amsterdam is ingezet bij het opstellen van de top 400. Super problematisch. Waarom blijven dit soort algoritmes toch zo verleidelijk voor de politie en het OM en de Belastingdienst, terwijl er toch ook zo vaak de mist in gegaan wordt?
Ja, ik weet niet of het daar is begonnen, maar er is natuurlijk altijd een drive om enorm efficiënt te zijn in economische zin. Dus vanuit bezuinigingen lagen er natuurlijk enorme beloftes in technologie om middelen te besparen. Dus om eerst een grotere selectie te maken van in welke casuïstiek of in welke mensen moeten we nou verder onderzoeken om zo effectief mogelijk een probleem te voorkomen of op te sporen, of noem maar op. Dus eigenlijk zo gericht mogelijk. En dan doen we daar een voorselectie en dan automatiseren we dat. En dat is helemaal niet zo uitgepakt. Dus de vraag is inderdaad wel, wanneer valt nou eindelijk het kwartje dat dit niet zo werkt? En een andere is, meer in een soort strafrechtcontext zien we dat heel erg. Dat in het klassieke strafrecht was het zo dat er een misdrijf werd gepleegd. En dan was er heel duidelijk een verhaal van oké, dit is de misdrijf. Dat moeten we onderzoeken. Dan komt er een verdachte in beeld. Dan doen we onderzoek naar. En ook in termen van chronologie een heel duidelijk verhaal. En het is steeds meer komen te liggen op we willen dingen voorkomen. Dus misdrijven, maar ook fraudeopsporing is ook heel vaak steeds meer gebaseerd op indicaties van welke groepen mensen ze hebben nou een groter risico om fraude te gaan plegen. En hetzelfde. Nou ja, dus steeds eerder eigenlijk. En dan heb je dus niet meer zo concreet die gegevens van oh, hier is een bloedspoor. Daar gaan we onderzoek naar doen. Wordt dat gedaan op basis van data. Maar dan is het dus heel vaak eigenlijk van oh, jij lijkt op iemand of een soort data-archetype die fraude pleegt. En dus heb jij een hogere kans. En dus gaan we naar jouw onderzoek doen. Ja. En zo werkt het niet.
Nee, en nou ja, toch de verleiding van zo'n grote glazen bol die dan alles aan je weet te vertellen. Maar dus ook 10 jaar lang gebruikt is door het OM. 10 jaar lang. Terwijl het dus blijkbaar niet goed werkt. Ik kan me bijna niet voorstellen wat er dan in die 10 jaar... Hoeveel jongeren er door die molen zijn gehaald. Waar al die data terecht is gekomen. Waar dat allemaal aan gekoppeld is.
Ja. Ik dacht ook, toen je dat net aan het vertellen was, dacht ik ook opeens, wat ontzettend raar eigenlijk, dat het voorkomen van criminaliteit een politietaak is. Het opsporen of handhaven, ja, maar voorkomen is echt een hele andere tak van sport.
Ja, niet, dan zit je eigenlijk meer in de geheime diensten, in het inlichtingen.
Ja, of in het sociale domein, maar niet per se de politie. Wat geeft de politie de kennis of expertise om te weten hoe je voorkomt dat mensen strafbare feiten gaan plegen?
Ja, ik denk ook eigenlijk, ik zou die vraag zelf veel liever neerleggen bij bijvoorbeeld sociologen. Omdat we het dan kunnen gaan hebben over goh, wat brengt iemand nou bij het plegen van een bepaald misdrijf? Waar komt dat uit voort? En kunnen we dat misschien oplossen?
Ja. Ja, dus wat ik denk dat misschien gebeurd is, is dat we tegen de politie hebben gezegd, jullie zijn verantwoordelijk voor dat het criminaliteitscijfer daalt. En dan is het voorkomen van dat het überhaupt gebeurt, is dan logisch. Maar misschien dat die opdracht helemaal niet juist is, of niet aan de politie in ieder geval. En zou misschien aan de politie een veel logischere soort metric zou zijn, je hebt meer shit opgelost of je hebt het sneller opgelost of ja, I don't know.
Dit doet me ook denken, dit is even een sidetrack bonus. maar een heel oud onderzoek waar eigenlijk ook uit bleek dat de opdracht aan de politie was, zorg dat de criminaliteitscijfers dalen. En dat had toen als effect dat er een aantal politiebureaus sloten, waardoor de drempel om aangifte te doen werd verhoogd. Er minder aangiftes binnenkwamen en er dus op papier minder misdrijven waren gepleegd.
Want wat voor nadelen kunnen jongeren en kinderen hiervan ondervinden?
Nou, dus eigenlijk dat het een enorm onbetrouwbaar systeem is en dat er dus allerlei aannames over jou worden gemaakt op basis van kenmerken die eigenlijk helemaal niet relevant zijn voor de vraag, ga jij in de toekomst een misdrijf plegen? Maar die aanname dan dus wel gemaakt wordt door zo'n algoritme, zeg maar, door hoe mensen het algoritme hebben gemaakt. En jij dan een bepaalde score daaruit meekrijgt als een soort output hiervan. En die score leidt vervolgens wel weer tot wat er dan gebeurt. Dus ja. Stel, jij wordt een keer opgepakt voor iets kleins en zo kom jij in beeld, dan worden er allerlei kenmerken van jou in het algoritme gestopt. Dat wordt ook gecombineerd met jouw politiedossier. En nou ja, al die irrelevante kenmerken horen daar dan dus ook bij. En dan komt daar een bepaalde score uit. En die score is per individu dus best wel verschillend. Ook al is wat je feitelijk hebt gedaan hetzelfde. En op basis van die score wordt er dan vervolgens gekeken hoe wordt er omgegaan met wat jij hebt gedaan. Hmm. En dan is dus voor sommige mensen het pad van we geven je een waarschuwing en we laten je gaan. En voor een ander kan dat zijn een verwijzing naar halt. En weer voor een derde kan het al eerder uitlopen op een strafblad. Allemaal eigenlijk gebaseerd op de inschatting of het eerder met jou later weer misgaat of niet, wat gebaseerd is op kenmerken waarin jij dus ook lijkt op andere mensen binnen een groep. En op die manier wordt het ook een self-fulfilling prophecy, want omdat jouw risicoscore hoger is, kom jij dus eerder terecht in de lijn waar je een strafblad krijgt. En omdat jij een strafblad krijgt, krijg je misschien geen verklaring omtrent gedrag en krijg je geen... Dus het hele systeem bevestigt zichzelf over de ruggen van deze jongeren.
Ja, ik vind het, dat blijf ik er dus altijd zo raar aan vinden. Zeg maar, wij jatten allebei een blikje cola. Ik krijg een waarschuwing. Jij krijgt een strafblad omdat je in Amsterdam-Noord woont. En dan gaan we zeggen, kijk, er wonen veel meer criminelen daar. Mm-hmm. Zeg maar, dit is toch...
Ja, dit is wel de versimpeling van het boel, ja.
Ik word daar altijd erg boe van. Maar goed, ze zijn er nu dus ook zelf achtergekomen dat dit algoritme niet werkt. Ik ben heel benieuwd waar dit dan toe gaat leiden. Een nieuw algoritme? Of toch meer discussie in bijvoorbeeld het sociale domein over hoe je dit soort problemen op kunt lossen?
Ik heb wel een vermoeden, maar misschien is dat voor een andere podcast.
De toekomst gaat het uitwijzen, want we moeten door. Wat de laatste tijd ook opviel in het nieuws, was een woord dat ineens in heel veel verschillende contexten terugkomt. Ondermijning. Eerst werd het vooral eigenlijk gebruikt in de strijd tegen drugscriminaliteit. Maar inmiddels is het een soort van paraplu-term die van alles kan betekenen. Van motorclubs, activistische groepen. Bij railschoppers wordt het gebruikt. Het is allemaal ondermijning of criminele ondermijning. Of nou ja, noem het zo. Er is bijvoorbeeld ook de wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties. Mm-hmm. Waarbij de rechter als tussentoets eruit gehaald is om organisaties te kunnen verbieden. Maar er was ook nieuws over zorgen die de toezichthouders op de geheime diensten uiten over de methode die de AIVD inzet bij criminele ondermijning. Hmm. Ondermijning. Het komt dus steeds terug als een soort containerbegrip. Hmm. Waarom is dat problematisch?
Het is problematisch omdat het enorm voor ruis zorgt. Juist in een domein waar enorm ingrijpende bevoegdheden worden ingezet. En we dus eigenlijk heel helder willen hebben wanneer mogen deze bevoegdheden worden ingezet. Tegen wie mogen ze worden ingezet. Wat zijn dan waarborgen die daarbij horen. Hoe werkt dat precies? Want je wil niet dat dit zomaar gebeurt. En op het moment dat er dus zo'n paraplu-term ontstaat die vanuit verschillende sectoren in één keer gebruikt wordt, gaat alles een beetje door elkaar lopen. En is het ook niet meer duidelijk wie er nou eigenlijk wat mag op het thema. Dus is het nou eigenlijk een onderwerp voor de politie? Is het nou voor de geheime diensten? Wat is nou eigenlijk precies het probleem? Aan wie is het om dit op te lossen? Wat moet er nou eigenlijk gebeuren? En op het moment dat het zo vaag wordt, is dat niet meer duidelijk, maar is het wel heel urgent, want er buzzt van alles omheen.
En ondermijning, het klinkt ook als zoiets van dat moet je niet willen.
Nee, dat moet je denk ik ook. Dus het is ook minder duidelijk wat er dan precies ondermijnd wordt.
Ja.
Maar er wordt iets ondermijnd, dat moeten we stoppen. Maar dat maakt het ook gewoon veel minder controleerbaar. Als het niet meer duidelijk is wie nou precies wat doet, op welke grond, op welke manier, wat eigenlijk het probleem is. Hoe moet je dan wegen of iets proportioneel is, bijvoorbeeld?
Ja, dus wat zou beter zijn in plaats van alles ondermijning te noemen?
het beestje bij de naam noemen. Mm-hmm. Dus gewoon kijken, oké, wat is dan het probleem? En dat kan zijn ondermijning, maar dan met iets meer context. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wat wordt er ondermijnd en hoe gebeurt dat?
En door wie?
En door wie? Ja, precies. Als op het moment dat dat duidelijk is, is het ook veel logischer om een stappenplan erop te maken. En kan dat vervolgens weer gecontroleerd worden om te kijken, oké, is dat dan binnen de grenzen? Is het een logisch verhaal? Is dit de manier? Of is iets anders beter? Ik denk dat iedereen gebaat is bij een beetje duidelijkheid.
Ja, dus echt specifiek benoemen, wat is er nou mis? Wat is het probleem? En wat willen we oplossen?
Ja, en dat zag je ook heel erg. Dat was ook eigenlijk een beetje de kritiek van die toezichthouders. Dat was, hier gaan de geheime diensten eigenlijk veel te veel het domein van de politie in. Ondermijning hoort hier niet. En nou ja, dan krijg je eigenlijk gewoon een verkeerde inzet van bevoegdheden. En dan loopt dat hele systeem een beetje spaak. En dat komt natuurlijk doordat dingen dan gewoon helemaal niet meer duidelijk zijn.
Dat vind ik dan wel weer duidelijk. Ik heb nog een, volgens mij is het laatste voorbeeld wat ik heb gevonden. Follow the Money interviewde de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen. En stond uitgebreid stil bij het werk van de politie. De aanleiding daarvoor was een vernietigend advies van de Raad van State over gegevens die de politie oneindig bewaard. Wat een verrassing. Wolfsen zegt in de podcast bijvoorbeeld, we moeten af en toe duwen en trekken bij nota bene politie en justitie om de grondrechten van burgers in acht te nemen. Dat is best een beetje gek. Dat is best een beetje gek, hè Lotte?
Nou ja, eigenlijk een beetje flauw misschien om hem zo op woorden te pakken, maar ergens helemaal niet gek. Ik denk namelijk dat het een soort van het bestaansbelang van de toezichthouder is om ervoor te zorgen dat deze instanties binnen de grenzen van de wet blijven. En dat dat er heel vaak uitziet als duwen en trekken. Ik kan me daar wel een voorstelling bij maken. Dus dat zij dat moeten doen, helemaal niet zo gek. De mate waarin dit nodig is, of de mate waarin de politie deze grenzen overschrijdt of probeert te overschrijden, vind ik wel echt problematisch.
Ja, want dit ging specifiek, of nou, laat ik het anders zeggen, waar ging dit specifieke voorbeeld over?
Dit specifieke voorbeeld was over dat de politie eigenlijk alles wat zij verzamelt niet meer wil verwijderen. En dus oneindig wil bewaren. En het doel hiervan zou dan zijn cold cases. Nou ja, bij cold cases weet je eigenlijk nooit wanneer welke gegevens nog relevant gaan worden. Dus op het moment dat je zegt, we moeten gegevens bewaren, want het zou eventueel kunnen dat ze nog relevant gaan worden voor cold cases, is er ook gewoon geen grens meer. Terwijl je op dat moment niet eens een indicatie hebt dat die gegevens misschien ooit weer relevant gaat worden. Maar je weet ook niet welke gegevens relevant gaan worden. Dus dat is niet per se dan je schuld. Maar je zegt daarmee wel, uit angst dat we nu gegevens vernietigen die ooit nog misschien eens relevant gaan worden, durven we dat niet meer aan. Waarmee je eigenlijk zegt, we kunnen nooit meer iets weggooien. Ja. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Dan maak je denk ik gewoon wel een verkeerde afweging.
Nou ja, vanuit die opdracht van de politie, als je het dan hebt over we moeten criminaliteit oplossen, kan ik me de redenering voorstellen. We bewaren gewoon alles voor altijd. En wie weet kunnen we er ooit nog een zaak mee oplossen. Gaan die criminaliteitscijfers misschien wel omlaag? Ja. Waarom is het toch problematisch dat ze alles op willen slaan?
Laten we iedereen preventief in de gevangenis stoppen. Dan denk ik dat die criminaliteitscijfers ook drastisch dalen. Dus het gaat er eigenlijk om van hoe ver wil je dat we gaan? Wat is het doel van criminaliteit bestrijden? Dat is denk ik dat we op een prettige manier hier met z'n allen samen kunnen leven. Nou ja, daarvoor is het ook belangrijk dat we niet constant in de gaten worden gehouden en al onze gegevens worden verzameld en we daar niks tegen kunnen doen. Dus ik denk dat we daar toch een afweging van moeten maken van oké, hoe ver vinden we dat bijvoorbeeld de politie mag gaan in het verzamelen van gegevens om hun werk te doen? En waar raakt dat ons te ver in dat prettig hier leven? Dan ligt daar een grens.
Ik denk ook dat dit voor mij duidelijker maakt waarom de inbreuk wel al meteen bij de verwerking of de verwerving zelf plaatsvindt. Wij hadden van de week de discussie over dat zoveel mensen, AIVD zegt, de inbreuk vindt pas plaats als er iemand kijkt naar een bepaalde data uit de hele bulk set. Terwijl wij zeggen, nee, de inbreuk is al op het moment dat de data verzameld wordt. En voor mij laat dit voorbeeld heel goed zien waarom dat zo is. Omdat je eigenlijk ervan kunt uitgaan dat op het moment dat het verzameld wordt, het ook verwerkt zal gaan worden. En die perverse prikkel die er ontstaat op het moment dat je die data hebt, zou volgens mij al reden genoeg moeten zijn om te zeggen, oké, dan gaan we de verwerving zo minimaal mogelijk maken.
Ja, want dan heb je het echt over bulk datasets waarin gewoon van alles naar binnen is getrokken en waar voor hen pas de verwerking plaatsvindt als iemand daadwerkelijk naar die data kijkt.
Ja, en zeg maar als je de redenering van de politie op die cold cases volgt, dan is er niks waardoor ze niet zouden kunnen zeggen, volgens die redenering is het dus ook belangrijk dat ook wij in bulk data gaan verzamelen.
Ja.
Of sociale media gaan scrapen of noem maar op. Want wie weet lost het ooit een keer iets op. Zeg maar als dat je redenering is, is er inderdaad
geen grens
helemaal
meer
geen
iets
grens.
Te doen.
Ja.
Die grens is er wel. Ja. Gelukkig. Maar wat zou er moeten gebeuren?
Nou ja, ik denk die grens is al een keer bepaald na een hele debat door de wetgever. Die heeft een wet gemaakt waarin belangen zijn afgewogen. En het is heel basaal en simpel, maar laten we nou eens beginnen dat ze zich daaraan houden.
Maar wat ik het meest schrijnend vond, denk ik wel, van dit voorbeeld, was niet wat gek dat de politie dit doet, want oké, de politie. Maar dat ze dit met toestemming van de minister hebben gedaan. Dus de wetgever heeft gezegd, ja prima als je je niet aan de wet houdt.
Ja.
Ja, en wat ik dan ook nog wel weer raar vind, is dat die minister dus de ruimte voelt om die hele wet ook te negeren. Terwijl ik denk, ja, maar dat is toch de opdracht die je democratisch gezien krijgt.
Mm-hmm.
Is toch raar dat je dan als individu denkt, oh ja, ik sta daar boven of zo. Of ik heb nu deze positie, dus ik geef daar even toestemming voor. Overigens heeft de nieuwe minister advies gevraagd van de Raad van State hierop en heeft de Raad van State gezegd, je moet het toch gaan verwijderen. Heeft de minister daarop weer gezegd, ik voel nu echt geen ruimte meer. Dus het las erg alsof wij dit met tegenzin deed. Maar de Raad van State was zo duidelijk geweest dat hij toch echt niet langer deze gegevens oneindig kon bewaren. Dus ja, props voor de Raad van State.
Ja, maar je weet ook wat dat betekent. Dat betekent dat de wet gewijzigd moet worden.
Dat zou weer een volgende stap
zodat
de
ruimte
zijn.
Ontstaat.
Goed, volgens mij zouden we nog even door kunnen gaan met nog 48 andere voorbeelden. Laten we dat binnenkort ook gewoon doen in nog een aflevering. Maar voor nu, Lotte, een conclusie. Wat zie je aan al deze voorbeelden en hoe zou je het liever zien?
Hoe zou ik het liever zien? Oh, zoveel dingen, dan moet ik ineens kiezen.
Lotte voor president.
En dan schaf ik het gewoon allemaal af. En dan zijn we klaar. Alles. Ik zou willen dat er breder wordt gekeken naar het concept van veiligheid. Niet alleen maar met een bril van surveillance en repressie. Maar op veel meer vlakken zijn er maatregelen te nemen waardoor mensen zich daadwerkelijk veilig gaan voelen. Met veel minder schade aan de veiligheid van groepen mensen binnen de samenleving. Ik denk dat we daarvoor ook anders naar het concept veiligheid moeten kijken. Ook zelf niet meteen denken aan camera's op het moment dat je denkt aan veiligheidsmaatregelen. Maar als samenleving en als individuen en al helemaal als instanties binnen het veiligheidsdomein hier anders naar gaan kijken.
Dat lijkt me een goede eerste stap. Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Wanet, Lotte Houwing en onze algemeen directeur Evelyn Austin. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.